Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 48 met security specialiste Nathalie Klaas. Ik ben Mark Vaal, voorzitter. Nathalie, welkom.
Dank je wel.
Bedankt om mee te doen aan deze podcast en wat tijd vrij te maken in ook jouw drukke agenda. We kennen elkaar al een tijdje uiteraard, maar ik zou zeggen, wat mij ook interesseert in deze dagen is, ja, Nathalie, wat was voor jou de aanleiding om eigenlijk jou in cybersecurity in te werken, daar een expert in te worden?
Oh, dat is bij mij eigenlijk heel langzaam gebeurd. Dat was geen bewuste beslissing of zo toen ik afstudeerde. Zoals jij ook weet, heb ik op zich geen achtergrond, geen technische achtergrond, geen IT-achtergrond. Maar ben ik eerder per ongeluk in het IT-security verhaal terechtgekomen, omdat ik ben eigenlijk afgestudeerd als psycholoog en maatschappelijk werk. En ben zo in de kwaliteitswereld terechtgekomen, wat op zich ook al een vrij grote sprong is. Dus ik ben mijn carrière begonnen als quality officer, waar ik me voornamelijk bezig hield met ISO 9001, Lean, Six Sigma, dat soort dingen. En dan bij een jobwissel ben ik in een IT-afdeling terechtgekomen, waar ik eigenlijk in eerste instantie verantwoordelijk was voor de projectmanagers en het aansturen van de projectmanagers. En zo stap voor stap in governance, risk, compliance, data privacy terechtgekomen. En eens ik door die microbe gebeten was, was het heel moeilijk om daarvan verlost te raken. En ben ik ook stelselmatig extra studies gaan volgen om mij daarin verder te specialiseren. En het leuke eraan, vind ik voornamelijk, is dat het eigenlijk nooit stopt. Ik denk dat heel veel mensen dat ook vermoeiend vinden, dat het nooit stopt. Maar voor mij is het wel altijd een uitdaging om dingen bij te leren, om bij te blijven, om ja, een potato te worden op de zetel en 30 jaar lang hetzelfde te doen. Er zijn constant nieuwe uitdagingen, constant bedrijven die op zoek gaan naar hulp. En dat maakt het voor mij heel interessant.
Maar had je geen schrik om voor het, want je hoort dikwijls het technische aspect. Hè? Cybersecurity, dat zijn allemaal techies die bezig zijn dagelijks met technologie. Had je daar dan geen schrik voor? Of wat heeft je daar gezegd van, ik zet me daarover?
Schrik is ja en nee. Ik ben toen ik gestart ben op die IT-afdeling en na een jaar ben ik nog een master in IT gaan volgen. Waarbij dat ik nog wel wat, en dat was meer een master op het snijvlak tussen echt de hardcore IT en business. Omdat ik zelf vaak vind dat het daar vaak fout gaat. En je hebt inderdaad de techies die alleen nog tech speech hebben en dan management die denken van ja, waar hebben ze het over? En ik vond zelf dat daar nog veel werk was of nog veel uitdaging lag. Word ik bang van dat technische? Soms wel. Soms word je ondergesneeuwd door allerlei technische termen en afkortingen. Maar ik ben ondertussen er ook achter dat het vaak ook gewoon smoke and mirrors is van veel mensen om heel moeilijke woorden of heel technisch te gaan praten, zodat je niet gaat doordragen. Of dat je ja, een beetje bang bent om te gaan doorvragen, een beetje veiligstellen van de eigen functie of niet bevraagd willen worden. Ik heb geleerd dat als je respect aan de dag legt en ook gewoon heel eerlijk zegt van ik ben niet super technisch, kan je het mij even uitleggen in niet zo technische taal, zodat ik het gewoon begrijp, niet om je aan te vallen, dat je best wel heel veel leert. En langzaamaan, ik ga niet zeggen dat ik technisch ben, maar ik ben bijvoorbeeld deze week gestart met een simpele cursus Python-programmering. Niet dat ik daar iets mee wil doen, maar gewoon om er achter te gaan. Dus langzaam maak je die stapjes wel.
Ja, want inderdaad, zoals je aangeeft, het eindigt nooit. Het is altijd een continu proces. Dat leidt mij een beetje tot de vraag, ja, wat vind je dan niet leuk aan het werk in cybersecurity vandaag?
Oh. Er is niet zo heel veel wat ik niet leuk vind. Ik denk de grootste struikelblok dat ik heb is dat heel veel bedrijven het vandaag nog zien als een soort van noodzakelijk kwaad. Ik ben niet fulltime in loondienst, ik ben een bedrijf als CISO of zo. Dus ik werk als consultant bij verschillende bedrijven. De grootste uitdaging vind ik daarvan, ja, we moeten het of de wet legt het op en we vinden het allemaal maar stom en het kost allemaal geld en het is allemaal idioot. Dat vind ik vaak het moeilijkste. Dat vind ik ook leuk, hè, om mensen ervan te overtuigen. Maar je hebt ook zo van die diehard ondernemingen die blijven in datzelfde straatje zitten. En ja, het maakt niet uit wat je zegt. Ze vinden het gewoon stom. En dat je zo het gevoel hebt dat je aan een dood paard aan het trekken bent, ja, daar word ik soms wel wat moedeloos van. Dus dat is waarschijnlijk het stuk wat ik het moeilijkst vind.
Ja. En heb je daar in jouw ervaring, zie je daar een trend dat dat verbetert? Want je zegt zelf, ik heb daar weinig last van, maar die mensen die dat dan bekijken als een noodzakelijk kwaad, zie je daar een evolutie in hoe dat ze erop reageren nu, in vergelijking met, laten we zeggen, pakte 5 jaar geleden?
Het is sowieso verbeterd, ook omdat cyberaanvallen en dergelijke ook gewoon meer in het nieuws komen in vergelijking met 5 tot 10 jaar geleden. Dus het is zeker niet meer een heel ver van mijn bedshow meer. Maar voor de gemiddelde ondernemer in België is het nog wel een ver van mijn bedshow. Als je echt kijkt naar de middelgrote ondernemingen in België, 50 FTE, 100 FTE, ja, die zijn daar gewoon helemaal niet mee bezig. Die zijn gewoon bezig met hun operationele activiteiten waar ze geld mee verdienen. En daar ligt de focus. En dat is ook absoluut te begrijpen. Vaak zit daar eigen geld in. Dat is anders wanneer je voor een corporate werkt en je te werk gesteld wordt en dat er niet zakken met geld, want die zijn er uiteraard nergens meer. Maar waar dat het kussen waarin dat je zit iets veiliger is dan wanneer dat je met je eigen geld bezig bent. Dus ik snap het wel. De crux nu is dat veel bedrijven, ook wel veel ondernemers, beginnen te snappen van ja, als ik er niks aan doe, kunnen mijn zuurverdiende centen, kunnen die eigenlijk met één muisklik kunnen ze weg zijn. En die klik, doordat ze die klik maken, staan veel ondernemers er wel opener tegenover dan pakweg 5 jaar geleden.
En het element dat je zelf ook aanhaalt van het moeten telkens herhalen van de boodschap naar die verschillende partijen, is dat iets dat jou soms tegensteekt of vind je dat juist leuk om dat te blijven herhalen?
Soms denk ik wel eens van ik ben precies een gebroken plaat die zo iedere keer hetzelfde blijft vertellen, maar ik probeer het dan iedere keer wel of met een kwinkslag of het in een ander jasje te steken. Ik wil zeker niet overkomen als iemand die de hele tijd dwars gaat liggen en waarvan dat dingen niet meer mogen, want zo worden we uiteraard ook nog wel vaak gezien, want er moeten 100 vragenlijsten ingevuld worden en dan moeten we nog 2 maanden nadenken en dan nemen we een beslissing en dan is de opportuniteit weg. Dat is absoluut niet wat ik wil zijn. Dus ik probeer ook wel mee in die schoenen van die ondernemer of van die organisatie te gaan staan en mee naar pragmatische oplossingen te gaan zoeken. Ik denk dat daar nog heel veel winst te halen valt. Dat we een beetje uit de ivoren toren komen, wat ik soms nog wel zie binnen organisaties, en ons gewoon even verplaatsen in oké, hoe kunnen we elkaar verder helpen in plaats van elkaar tegen te werken.
Oké. En dan omgekeerd uiteraard, wat is het leukste dat je meemaakt op het werk van cybersecurity? Wat vind je dan superleuk om dat te doen in cybersecurity? Wat drijft jou?
Het leukste vind ik, en veel bedrijven starten uiteraard op die rit, waarom ze denken van, oh, moeilijk en veel werk, en of we zien de toegevoegde waarde niet meteen. En wanneer dat je dan een aantal maanden bezig bent en een aantal workshops gedaan hebt en echt die toegevoegde waarde kan gaan zien en dat mensen achteraf tegen mij zeggen van ja, in eerste instantie vonden we het echt super saai en we snapten het niet. Maar ja, nu zien we eigenlijk wel dat het heel belangrijk is en het is fijn dat je onze taal spreekt en dat in heel kleine dingen dat je mensen dan in één keer anders ziet doen. De heel stomme voorbeelden, mensen die nooit gewend zijn om een computer te locken, die dan in één keer wel, als je ze naar een koffie ziet gaan, heel bewust hun computer zien lokken. Zo die, dat zijn hele micro-overwinningjes, maar dat zijn wel de leuke dingen. En dat mensen spontaan naar jou komen om vragen te stellen. Van ja, ik was daarmee bezig en toen dacht ik aan iets wat jij gezegd had. En ik dacht, ja, dan moet ik toch eens gaan checken. Zo, dat soort dingen vind ik wel heel leuk.
En omdat je ook in heel veel organisaties bent geweest, was zo de leukste frats of de leukste cadeau dat je zou kunnen gekregen hebben van zo'n organisatie. Ben er ook misschien van, wat geven ze je als blijk van tevredenheid? Heb je daar een leuk momentum voor?
Dat zijn verschillende dingen. Dat kan gewoon zijn dat ze mij vragen gewoon om, want je bent als je een consultant bent en je hoort niet tot de inner crowd of zo. Wat ik dan altijd heel fijn is, is dat je dan wel uitgenodigd wordt voor dat je gezien wordt als een van de eigen medewerkers, dat mensen ook zeggen van goh, we hebben andere consultants gehad en die maakten het zo onmogelijk en er was continue strijd en dat is bij jou helemaal niet. Je maakt de olifant kleiner door het heel behapbaar te maken en je maakt het ons niet moeilijk. Je denkt mee, dat is voor mij het mooiste compliment wat ik kan krijgen.
Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat dat inderdaad qua appreciatie, want het is een heel technisch, het lijkt een heel technische wereld, maar jij weet dat ook, dat dat niet zo het geval is. Maar het is vooral ook een wereld die verborgen is, hè, voor veel mensen. Het is niet dat je zichtbare, tastbare resultaten altijd kan aanwijzen. Heel veel zijn verborgen elementen. Dus dat maakt het soms wel ja, een beetje moeilijker. Maar als dat inderdaad, en ik vind dat goed dat je dat zegt, als mensen dat naar jou doen, dat geeft wel extra jus in de batterijen, zal ik maar zeggen. Nu, wat is dan de grootste cybersecurity-fout die je al hebt gezien? Moet niet persoonlijk zijn, maar wat is voor jou nog altijd de grootste cybersecurity-kemel of fout die je ooit hebt gezien dat je denkt van, oh my god, dat is wel de grootste klepper aller tijden?
Oh, ik blijf nog altijd vinden iedereen admin recht te geven in je organisatie. Ik zie dat nog altijd zoveel gebeuren met de meest onzinnige argumentatie die erachter zit. En meestal komt het dan ook nog van technische profielen, want zij hebben het nodig om van alles te doen. Of de commentaar die komt van, ja, dan kan ik thuis geen printer meer installeren. Dat vind ik ook zo'n leuke dooddoener. Dat vind ik echt de grootste kemel die er is. Want om dat niet toe te laten, dan haal je al zoveel risico weg in je organisatie. Maar dat blijft voor heel veel bedrijven onbespreekbaar om daar iets aan te doen.
Ja, en ik denk dat meestal zou je ook merken dat, stel dat het toch gebeurt, dan is er altijd één team dat voor zich privilege voor zich houdt, en dat is het IT-team, uiteraard. Want
Uiteraard.
anders kunnen zij toch niet werken, Nathalie. Dat gaat toch niet. Als we geen admin zijn, dan kunnen we toch niks testen. En dan bij uitbreiding het R&D-departement of het innovatiedepartement, want die moet toch veel kunnen nieuwe dingen testen. Nee, je hebt daar een punt. Ja, natuurlijk, hoe overtuig je dan mensen om dat dan toch, want je zegt, hey, je krijgt 1001 argumenten pro-admin moet er zijn. Hoe pak je dat aan om die, ja, moet zeggen, niet enkel manager, maar ook die hardleersen een stukje te overtuigen van hun zonde, ik zal het zo zeggen.
Soms lukt het niet. Soms zijn er klanten die gewoon zeggen, ja, het maakt niet uit wat je zegt, we gaan het nooit doen. Wat ik heel vaak gebruik, is alle beheersmaatregelen die je dan moet gaan implementeren om ervoor te zorgen dat als er dan iemand toch iets fout doet, dat het niet helemaal in het honderd loopt. En dat kostenplaatje even te laten zien, dat helpt vaak wel. Nu zijn er tegenwoordig ook heel veel tools die ervoor kunnen zorgen dat je een auto-elevate kunt doen en dat je niet door heel veel hoepels kan. Vaak is de implementatie van zo'n tool al een heel grote oplossing. Uiteraard komt die ook met een kostenplaatje, maar tegenwoordig is dat wel ja, mijn narrative naar management van, goh, het is niet zo dat er dan iemand achter een PC zit te wachten tot als er vragen binnenkomen. Het kan automatisch en het is maar voor een korte tijd, maar dan hebben we in ieder geval trace als er iets gebeurt. Zonder dat het echt hindert. En dan starten we meestal met een pilot en als dan developers of het IT-departement, als je die kan meekrijgen, als die zeggen van ja, dat is super, dan krijg je vaak iedereen mee. Maar het is vaak zoeken naar wie roept het hardst en waarom roept die zo hard. En hoe kan je daaraan tegemoetkomen?
Ja, en krijg je ook dikwijls de kans dan in jouw rol om dan zoveel jaar later eens terug te komen en zien of het effectief, hè, als we weer van, ja, Nathalie, we gaan dat doen, en dat je dan zoveel jaar terugkomt en toch blijkt van, krijg je die kans soms om dat te gaan valideren zoveel jaar later?
De meeste van mijn klanten zijn al ja, 10 jaar klant bij mij. Dus het is niet zo dat ik zo echt op ad hoc basis ben bij bedrijven werk. Dus ik blijf meestal ook wel plakken. Dus dat maakt ook dat je er wat korter op zit en dat je ook wel kan zien hoe dat je dingen kan ja,
Die te
tegengaan. Waar dat we
temperatuur
nu,
meten.
ja, waar dat je nu de uitdaging ziet, is met alle AI-tools natuurlijk. Ja, want iedereen wil uiteraard iedere mogelijke vorm van AI uitproberen. En daar data in zitten te pompen, ja, nu heb je weer daar een groot gat om te zeggen van ja, je moet niet zomaar alles gaan installeren en proberen. Dus laat het in ieder geval weten als je met iets wil gaan spelen, zodat we het in ieder geval even kunnen checken en eventueel kunnen segmenteren of zo, dat je veilig iets kan doen.
There's an AIforThat.com is een website die echt bestaat met meer dan, ik denk dat er meer dan 35.000 AI-tools staan. Dat was Copilot en ChatGPT, zijn er maar twee van die 35.000. En dan inderdaad moet je geen admin zijn, want je kan het gewoon op een website gaan consulteren. Je moet niks meer installeren, je kan het gewoon live gaan testen. Ja, dat is inderdaad toch wel iets dat zegt van, goh, eigenlijk zelfs admin, En we hebben enorm, want boh, het is allemaal op een website, dus onze browser wordt het grootste probleem. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind dat, ik zie dat tegenwoordig bij heel veel van mijn klanten. Dat wordt inderdaad echt een uitdaging. Hè. De uitdaging is voor mij daarin meer, hoe kunnen we balans vinden? Want ik wil in ieder geval niet de innovatie fnuiken. Hè, want als je dan als een compliance persoon of een CISO, het maakt dan niet uit welke naam het heeft. Als je dan de hele tijd gaat zeggen van ja, voordat je dat gaat gebruiken, moeten we eerst een risk assessment doen en we moeten even een analyse. Ja, dan gebeurt het toch in het duister. Hè. Dus dan kan je beter iets van een apart gesegmenteerd netwerk voorzien waarin dat helemaal niet geconnecteerd is met je interne netwerk, waar dan mensen wat in kunnen freestylen. Ik heb wel, bij de meeste van mijn klanten zeg ik, whatever you do, gebruik niks wat van Rusland komt of van China, of ze proberen daar in ieder geval al van weg te blijven. Dat is al één grote ding. En de rest van, voor een proof of concept ga ik je niet tegenhouden, maar laat het mij wel weten. Maar ga geen proof of concept doen met 300 mensen in het bedrijf. Hè. Kies er dan 3 of 4 en dan kan er nog veel fout gaan. Maar dan beperken we de scope in ieder geval. Maar laat het mij weten. Dan ben ik er van op de hoogte. Kan ik al mijn research doen, terwijl dat jullie aan het spelen zijn. En dan versnellen we ook de doorlooptijd. Als je achteraf toch beslist van ja, want eigenlijk voor heel de organisatie, ja, dan heb ik al wat pre-work gedaan. Dus hoe sneller narrative is nu van hoe sneller dat je het mij laat weten, hoe gemakkelijker het wordt om uiteindelijk versnelling te gaan maken. En vaak helpt dat wel.
En te implementeren. Omdat je spreekt over proof of concept, doet mijn belletje rinkelen. Hoeveel organisaties ken je die een methode hebben waarbij dat ze een proof of concept methodiek hebben om te zeggen van dit is inderdaad om te spelen, maar 1, geen garantie dat we dat effectief gaan gebruiken en 2, ook geen aankoopverplichting naar de leverancier, want ja, uiteraard, die websites worden getracked met cookies en allerlei tracing methodologie, dat als je een proof of concept zou doen, dat je bij wijze van spreken bijna een ongekende, en je mag dan 3 maanden of een maand gratis proberen, maar eigenlijk heb je al een ongetekend contract voor lange termijn. Ja. Hoeveel van die organisaties zijn effectief bezig met een proof of concept methodiek rond nieuwe tools?
Van mijn klanten zijn het er denk ik 3 die daar echt, en dat zijn nog de al wat grotere KMO's, die er op die manier mee bezig zijn. Maar die zijn ook al wat langer bezig in hun security concept. Dus die zijn er op zich al wel van overtuigd van ja, we moeten eerst even nadenken vooraleer dat we met z'n allen in het diepe springen, in plaats van omgekeerd eerst springen en dan denken, oei, de put was toch wat diep, hoe raken we hier nu terug uit?
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dat is een goede opmerking. Je hebt heel veel ervaring in cybersecurity. Je hebt ook heel de luxe om heel veel bedrijven te zien tegelijkertijd. Wat eigenlijk wel een luxe is, vergeleken met iemand die maar in 1 bedrijf zit. Tot nu toe, we zijn juni 2025. Wat was de meest fantastische ervaring die je tot nu toe hebt meegemaakt? Ik moet geen naam noemen, maar voor jouzelf, wat was het meest van, dit was de nec plus ultra moment in jouw professionele expertise carrière?
Oh. Er zijn zoveel momenten, maar ik vind dat heel moeilijk om daar zo eentje uit te pikken. Ik leer heel veel van de multinationals, omdat die hebben gewoon meer middelen. Die hebben vaak ook hele potten vol cybersecurity specialisten. Dus die hebben ook mensen vanuit verschillende landen. Wat maakt dat er sowieso al vanuit verschillende optieken naar een bepaald aantal dingen gekeken wordt? Daar leer ik veel van in de zin van... In een multinational worden dingen altijd veel groter opgezet en ingewikkelder, net omdat ze met zoveel zijn en worden er vaak vanuit corporate iets lokaal doorgeduwd, waarvan dat de lokale business units dan denken van oké, ze hadden weer tijd te veel om iets uit te schrijven en nu moeten we ermee verder. Maar dan die vertaalslag kunnen maken van en hoe kun je wat daar bedacht wordt, en want die hebben dan inderdaad de Gartners van deze wereld waar ze heel veel informatie kunnen gaan halen, wat voor een gemiddelde KMO niet te betalen is, om die informatie dan te gaan fine-tunen, te gaan boetseren naar iets wat ook kan gebruikt worden in kleinere ondernemingen. Vandaar dat ik altijd heel erg blij ben als ik met zo'n grote ondernemingen, als ik daar een opdracht kan doen of als ik die audit, omdat je heel veel met je ogen kan stelen bijna van, ah ja, zo hadden we daar nog niet over nagedacht. En als we dat een beetje fine-tunen, is dat ook wel toepasselijk voor een kleinere onderneming.
En als je zegt van, ja, Ik snap wat je zegt, hè. Je leert veel door te kijken naar anderen. En dat is ook een beetje dat learning, continuous learning, dat je daarnet in het begin ook zei, van ja, je moet continu bijleren en bijschaven. En als dat dan door anderen al een stukje geboetseerd is, maakt dat gemakkelijker. Maar als je door een aantal elementen of een aantal thema's, of ik weet niet, dat je zegt van, wauw, dat was wel fantastisch. Dat je zegt van, of een bron, dat je zegt van, dit was het. Zijn er bepaalde zaken dat je zegt van, dit was wel een vat kennis dat ik nog altijd aan het verteren ben.
Goh, dat zit niet zozeer bij bedrijven, maar wel meer met individuen die ik ben tegengekomen doorheen mijn carrière. Hè. Jij bent er daar één van. Er zijn een aantal andere ja, mentors, partners, hoe dat je het dan ook wil noemen, die misschien ouder zijn, maar soms ook jonger. Hè. Soms mensen die ja, 25, 28 zijn en die op een hele andere manier naar de wereld kijken dan dat ik dat doe. Hè. Omdat ik al van een oudere generatie ben. Wat maakt dat je denkt van ja, zo had ik er nog niet naar gekeken en zo kunnen we het misschien ook wel doen. En dat vind ik wel heel belangrijk, om niet in die ivoren toren te gaan zitten, om niet heel rigide te gaan worden van ja, zo staat het geschreven en zo gaan we het doen. Maar open blijven staan voor verschillende mogelijkheden. En vaak zijn dat ook, daarom niet altijd cybersecurity specialisten, maar vaak zijn dat ook gewoon mensen van op de werkvloer. Die zeggen van, ja, dit werkt niet. Of ja, ik leg me een keer uit wat je juist wilt doen en dat je dan mee op dat pad kunt gaan om daar verbeteringen in te brengen.
Ja. Oké. Nee, maar en ik vind top dat je zegt van het zijn ook mensen. Het is niet enkel methodologieën of raamkaders, maar ook mensen kunnen bijdragen om bij te leren. Dat is inderdaad wel een goed punt. Nu, als we dan toch over uitdagingen, wat zijn voor jou vandaag en morgen de drie grootste uitdagingen dat jij ziet op het vlak van cybersecurity? Wat zijn de top drie?
Voor mij is dat toch wel zeker de opkomst van artificial intelligence. Ik denk dat we daar nog echt niet mee op het einde zijn, omdat het is zo nieuw, het gaat zo snel. Ons brein is daarvoor gewoon soms niet voor ontwikkeld om zo snel veranderingen door te maken. Dus ook om je medewerkers te blijven trainen op van hoe kan je nu dingen herkennen en hoe kan het nu defensief, maar ook offensief ingezet worden, blijft voor mij wel een hele belangrijke. Verder blijven het menselijk aspect, dat is een beetje een stokpaardje, blijft voor mij nog wel altijd in die top drie staan. Ik hoop dat in ieder geval dat we nooit naar een wereld evolueren zoals Star Trek, waar dat we geen mensen meer hebben en waar dat we allemaal met computers dingen gaan doen. Gelukkig zit dat er nog niet direct aan te komen, maar dat maakt wel dat zij onze grootste uitdaging blijven. Zeker ook naarmate dat er nieuwe generaties de arbeidsmarkt betreden. De jeugd kijkt nu eenmaal heel anders naar beveiliging, naar dataprivacy, dan, ik ga mezelf nu nog geen dinosaurus noemen, maar toch bijna dinosaurus, dan dat wij daar naar kijken. En we zijn daar veel, veel beschermender over dan de jeugd. Dat gaat ook maken dat we daar anders mee gaan moeten omgaan op de werkvloer. En dat we als bedrijven, dat we gaan moeten nadenken van hoe kunnen we wel blijven werken en hoe kunnen we die jonge gasten blijven aantrekken en daarmee aan de slag gaan. En ik denk de derde uitdaging, het hakt een beetje op het artificial intelligence verhaal, gewoon de snelheid van ontwikkelen van alles. Het nadeel is, een legitiem bedrijf moet aan wet en regelgeving voldoen. Je kan niet zomaar dingen gaan uitproberen en weet ik veel, terwijl cybercriminelen kunnen dat wel. En die hebben daar allemaal geen last van. Dus zij gaan sowieso altijd sneller dan dat wij ooit kunnen gaan in het daglicht. En ja, hoe veerbaar en hoe resilient zijn wij om daar tegenin te gaan en wel die pace te gaan houden. Daaraan gekoppeld ook wel een beetje van ja, hoe houden we ja, de cybersecurity professionals, hoe houden we die geëngageerd? Hoe zorgen we dat die niet opbranden? Hoe zorgen we dat die niet in een burn-out terechtkomen? Hoe zorgen we ervoor dat die niet alleen blijven? En want als CISO of cybersecurity specialist draag je wel zo'n beetje het gewicht van heel de organisatie op je, want jij hebt die zak met geld gekregen om ervoor te zorgen dat er nooit iets gaat gebeuren. En als er dan iets gebeurt, dan blijft er maar één persoon recht staan waar dat iedereen naar kijkt. En dat is vaak heel eenzaam.
Ja, ik Kom even terug op uw verhaal van defensie en verdedigen tegen de criminelen die niks moeten doen. Hoor ik daar een beetje een wens of een verwachting dat binnen nu en een bepaalde termijn, ik zeg niet landen per se, maar instellingen in staat gaan kunnen zijn om offensive security te gaan doen? Dus nu is het precies of dat we boksen met handen op de rug. En dan ga af en toe dan een keer een map in je gezicht krijgt. Ja, dat is logisch, want ja, je bokst met één of twee handen op je rug, dus dat is moeilijk. Ben je dan, en dat is gewoon een opinie die ik vraag, ben je dan ook voorstander om niet dat bedrijven dat moeten doen, commerciële bedrijven, maar dat er instellingen zijn, of dus noods landen, maar landen bestaan uit instellingen, dus ik denk dat dat hetzelfde is, in staat zijn om terug te slaan en de criminelen zelf ook af en toe eens uit de weg te ruimen?
Goh. Dat is een moeilijke vraag, hè? Want dat is heel dun ijs waar dat je dan op begeeft. Hè? Puur vanuit een, net zoals marxisme in theorie een heel mooi is, maar in praktijk dat helemaal nergens over gaat, is dit hetzelfde. In theorie uiteraard ja, in praktijk gaat dat gewoon gruwelijke vormen aannemen, denk ik. En gaat dat helemaal de andere kant op gaan. En dat is een beetje, als je mensen macht geeft, daar zijn genoeg studies over gedaan, mensen, instellingen, zeker instellingen, want daar is niet meer één individu aan te wijzen. Ja, dat gaat zo snel fout. Ik denk niet dat dat de weg is om te bewandelen. Hoewel, dat we, als we kijken naar de wereld waar we vandaag in leven en met alle geopolitieke dingen die er allemaal spelen, dan ben ik daar soms wel bang van wanneer gaat het de cent kantelen naar van oké, we gaan nu een weg in waar dat we 50 jaar geleden van gezegd hebben of 60 jaar geleden, ja, die weg gaan we nooit meer opgaan, vind ik soms dat we wel heel akelig kort bijkomen.
Mm-hmm. Ja.
Op andere manieren uiteraard.
Ja, tuurlijk. En om terug te komen op jouw vraag van, en ik denk dat je daar een goed punt hebt, dat security mensen ook moeten beschermd worden tegen psychologische problemen en zelfs burn-outs. Ja, mijn vraag dan aan jou is van, ja, in welke wat zijn dan de antidotes of de tegenmaatregelen om te vermijden dat dat gebeurt?
Ik denk een aantal dingen, en dat weet je ook, Mark. Er wordt vaak nog heel geheimzinnig gedaan als er iets fout gaat. Hè. Stel dat je een ransomware, dan moet vooral alle deksels moeten dicht blijven en je mag met niemand praten. Ik denk als er daar al wat openheid zou kunnen komen tussen securityleiders van oké, hoe gaan we dat aanpakken? En ik weet dat er initiatieven zijn, maar we hebben nog lang niet iedereen gecapteerd die daarin zit. Hè. Dat mensen zich niet meer zo alleen voelen, dat is één. Twee, waar dat ik eigenlijk mee begon, voor mij is cybersecurity heeft niks te maken, ja, niks, heeft niet alleen met IT en het technische te maken. Ik denk van het moment dat in een management meeting of in een boardroom cyber gezien wordt als een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel van de technische profielen als van de business profielen, en dat je het probleem samen gaat bekijken, dan denk ik dat we daar stappen in kunnen zetten.
Nee, ik denk dat dat een correcte analyse is naar het maakt dat de mensen zich gewaardeerd voelen. Want ja. Het is een vrij onzichtbaar verhaal. Als alles goed gaat, Nathalie, dan zeggen ze, moeten we die eigenlijk nog wel, hebben Nathalie nog wel nodig, want er gebeurt toch niks. Maar als het fout gaat, dan zijn ze super tevreden dat Nathalie daar is om ze te helpen. En dat is een beetje de balansoefening die we moeten maken. Het is niet dat we kunnen zeggen elke maand, en hier is iets dat je kunt verkopen. Of dat is moeilijker. Maar het is niet onmogelijk. Ja, nu, dat geeft ook al een stuk aan, maar ik wil toch een keer uitvissen. Wat zijn dan volgens jou ook... Stel dat je oneindig veel middelen zou krijgen bij een organisatie, zowel in budget als mensen, en je zou maar één ding kunnen realiseren en voor dat bedrijf. Wat zou dat zijn? Je mocht maar één ding doen. Keuzestress, ik weet het, maar toch.
Ja, moeilijk. Zeker voor een vrouw. Ja, voor mij zou dat toch zijn het werken op die awareness, betrokkenheid, business, IT, samen staan we sterker dan en vaak zie ik dat wel al in banken waar dat ze een information security team hebben wat zich echt op het technische stuk focust en dan hetzelfde maar aan de business kant, zodat die samenkomen. Ik denk dat moesten we zoiets kunnen voor elkaar krijgen in ieder bedrijf. waar dat de CEO ook snapt waar het over gaat en mee de gesprekken aangaat en ook mee langs die CISO gaat staan en aan de mensen zegt van ja, het is belangrijk. En ik zeg dat niet omdat ik dat moet zeggen, omdat tegen mij gezegd is dat ik hoofdelijk aansprakelijk ga zijn, maar ik zeg dat omdat ik dat echt geloof, omdat ik dat echt meen. Ik denk dat, ja, daar zou ik geld in steken.
Ja, oké. Nee, en dat is inderdaad een punt waarbij dat ja, is iets waar je heel veel bewustzijn kan hebben, dus op alle niveaus, zowel naar het directiecomité die dan eigenlijk aan het knoppen zit, als naar de mensen op het terrein die dan moeten maken dat ze niet op de foute dingen klikken en doen. Nee, mooi. Nu, naar inspiratie op vlak van cybersecurity. Doorheen jouw carrière kan ik me wel eens inbeelden dat je heel veel mensen bent tegengekomen, maar wie is voor jou toch iemand, en dat kan internationaal zijn ook, wie er uitspringt als inspiratiebron waar je het meest van hebt opgestoken?
Ja, als ik nu jou zeg, dan gaat dat lijken alsof ik aan het slijmen ben. Hè?
Nee,
dat mag niet.
Mag niet, ik zeg, nee.
Mag niet, ik zeg, maar. Ik denk, we hadden het daarnet voordat we de podcast starten over Koenraad. Hè. Koenraad Birodio is voor mij ook wel echt een van de mensen die zo door heel mijn carrière zo wel altijd op de radar was. Dus dat is wel iemand die mij geleerd heeft dat ook zeker dat auditen niet saai hoeft te zijn.
Mooie referentie. Ja, ja. Inderdaad, de topguru lange tijd voor wat betreft ISO 27001, maar zoveel meer dan dat. Helaas ons ontvallen, maar hij heeft een boek geschreven, daar gaan we ook nog reclame voor maken. Dus op dat vlak gaan we zeker dat nog doen. Maar mooie referentie, Nathalie, bedankt daarvoor. Ik ben ook een beetje een filmfan, dus ik kan het niet laten. Ik weet niet of jij veel films hebt gezien, maar als je die moet uitnemen, wat is de film die jij mensen zou aanraden om te kijken? Of wat is jouw favoriete film waar dat cybersecurity toch wat in doorkomt?
Ik vind dat een hele moeilijke, want ik kijk, als ik lees en als ik niet lees voor het werk, uiteraard, hè, maar als ik gewoon lees en zo, dan probeer ik dat een beetje te vermijden. De laatste goede serie die ik gezien heb over cybersecurity was op Netflix, maar ik weet niet meer hoe dat die noemde. Dat was over CyberArk, denk ik, over die mannen die zo'n bunker vanuit een oorlog hadden gekaapt en die daar dan allerlei servers en dergelijke gezet hadden en daar wat ongure dingen mee gedaan hebben. Dat is een waar gebeurd verhaal, dus dat was daar een documentaire over. Die vond ik wel heel pakkend.
Die moeten we eens opzoeken.
Ja.
Die moeten we eens opzoeken, oké. En je leest veel en dingen. Welk boek zou je dan mensen aanraden als... ik weet dat jij zelf een boek hebt, daar gaan we ook reclame voor maken. Maar los van jouw boek zelf, welk boek zou jij mensen aanraden?
Het boek wat mij zo... zeker toen ik startte binnen cybersecurity, was zo'n boek, hoe noemde dat? Dat was van een Nederlander, van dit wil je echt niet weten. Ja. Zo over dingen die allemaal achter de schermen gebeurden. Zo, dat was wel zo eentje die... en een andere is Cybercrime. Dat is ook zo'n dikke klepper. Waar dat allerlei cyberattacks en dergelijke uit de doeken gedaan worden. En hoe dat dan... Dus die vind ik dan wel altijd interessant om te lezen.
Ja, die gaan we zeker opzoeken. Dat gaan we zeker ook vermelden. Nu... Nathalie, je hebt heel veel expertise, maar wat is jouw toptip voor mensen die morgen ook in die sector van cybersecurity willen starten? Wat is jouw, of wat zijn meerdere tips die je zou geven aan mensen zeggen, goh, ik weet niet wat ik ga doen, zou ik dat wel doen, ik twijfel, waar raad je aan?
Ik zeg altijd, niet kunnen bestaat niet. Dus je zeker niet laten tegenhouden door inderdaad van, oh, het is te technisch of ik ga het niet kunnen. In cybersecurity zijn meer dan alleen technische functies. We hebben zoveel meer nodig. Ik herinner mij Sandra Goubert, die zei Chief Impossible Skills Officer. Hoe meer mensen net andere dan die technische dingen kunnen, hoe beter, denk ik. Want we hebben mensen nodig die met een board kunnen praten. We hebben mensen nodig die goed zijn in crisissen. We hebben mensen die goed zijn in risk. En uiteraard ook die technische profielen. Dus mijn raad zou gewoon zijn, je niet laten tegenhouden door allerlei horrorverhalen en mensen die het allemaal beter weten of mensen die zeggen dat je niet technisch genoeg bent. Gewoon springen, stap voor stap. Als ik het kan... met een totaal niet-technische achtergrond, dan kan iedereen het. Dus in uzelf blijven geloven en het niet erg vinden om af en toe eens op uw snuffel neer te gaan. Want daar leer je absoluut het meeste van. Als altijd alles over rozen gaat, daar leer je niet zo heel veel van. Maar af en toe is ja, goed tegen de muur lopen, is een fout maken en daarvan uit leren. Dan komt het allemaal goed.
Mooi. Dat is, ik hoop dat dat mensen gaat inspireren die hier aan het luisteren zijn, die misschien ook mensen kennen die nog twijfelen, want ook dat is belangrijk. Hè? Af en toe komen mensen tegen die dan ook die vraag stellen. Dus nee, super. Bedankt Nathalie Klaas, voor dit mooie gesprek. Bedankt ook voor jouw recht toe, recht aan antwoorden. Dit was de SAI-podcast en tot een volgende keer. Bedankt.